wat we doen in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heere. We danken u voor dit moment, Heere. En laat uw geest, Heere, ons wijsheid brengen, ons inzicht brengen in uw wil, Vader. In uw woord, Heere, zodat we vruchten kunnen brengen, Heere. Vruchten en licht brengen in deze gevallen, duisterse wereld, Vader. Zodat we kunnen schijnen, Heere, en uw glorie kunnen brengen in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. Het is goed om jullie erbij te hebben. Dus vrijdag is het gebedsavond. Als je kan, kom naar de gemeente om 7:30. En zoals steeds zondag, gebedsdienst. Vorige week hadden we geen bijbelstudie. Dat was even... ging niet door omwille van een migraineaanval van mezelf, maar... Ik ben al veel beter, dank de Heer. De week daarvoor waren we aan Handelingen 19 geëindigd in onze serie over handelingen. En we waren aan het einde gekomen van Paulus zijn derde zendelingenreis. Hè. Dus om even samen te vatten voor degenen die het al vergeten zijn, of degenen die er pas bij zijn. Om even samen te vatten, dus Paulus heeft zijn derde zendelingenreis afgerond. Hij is langs verschillende steden gegaan. Langs Efeze, Macedonië, Achaia, zoals je hier kan zien. En Paulus had in zijn geest, in zijn gedachten, had hij de missie om nog een bezoek te brengen naar Jeruzalem. En we hebben ons vorige keer afgevraagd, was het in de wil van God voor Paulus om naar Jeruzalem te gaan. Hè? Want we hadden daar een paar versen gelezen, alsof het leek dat het in de wil van God was voor Paulus om naar Jeruzalem te gaan, maar andere mensen kregen door van de geest dat hij niet naar Jeruzalem zou moeten gaan. Dus we vroegen ons af, wat is het nu? Moest Paulus nu gaan of niet? En dan gingen we het ook hebben over wat er gebeurde nadien. We spreken trouwens over het jaar ongeveer 58 na Christus, omtrent die periode. En de verse die ik toen aanhaalde was om Handelingen 19:21. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog Macedonië en Achaia te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde, als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen. Dus niet alleen Jeruzalem lag op zijn hart, maar ook Rome. Hij schrijft dat trouwens ook in de brief van de Romeinen, dat het een van zijn passies is om naar Rome te kunnen komen. Rome was de hoofdstad toen van de wereld, in hun oogpunt natuurlijk, in het oogpunt van de gekende wereld in die tijd. En dat was zowat de hoofdstad. En hij wou er altijd komen om daar het evangelie te kunnen verspreiden, wetende dat als het in een hoofdstad wordt verspreid, dan heb je heel de wereld. Dan is het evangelie door heel de wereld gegaan. Natuurlijk niet letterlijk, maar wel vanuit een spreekwoordelijk standpunt. Hij is uiteindelijk wel in Rome geraakt. Hè? Niet vrijwillig, maar in kettingen, spijtig genoeg. Maar het is interessant om te weten wat er eigenlijk juist gebeurd is voordat hij in kettingen naar Rome werd verscheept. Als je het in een andere vertaling leest, je leest bijvoorbeeld in de Statenvertaling, dan lees je deze vers op deze manier. En al deze dingen volbracht waren aan Paulus voor in de geest. Paulus nam voor in de geest. In de MBV, zoals we juist hebben gelezen, Paulus nam het plan op. Hij vatte het plan op. Dus letterlijk vertaald is dat Paulus nam voor in de geest. Hij nam zich voor. Men moet niet zien dat de Heilige Geest dit hem zei, Maar dat hij zich dit voor de geest nam, als plan, als missie. En hij was er redelijk koppig in. En volgende hoofdstuk kunnen we lezen dat Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Dus hij wou zo snel mogelijk zijn derde zendelingenreis afronden, naar Jeruzalem gaan. Hij had trouwens daar ook een offer van de gemeente, verschillende gemeenten die hij had bezocht. Hij had een offer meegebracht, een geldoffer, voor de kerk in Jeruzalem, die het alleen naar horen zeggen daar moeilijk had. En dus hij wou Hij wou dat naar daar brengen en hij had een hartverlangen. We lezen in het boek van Romeinen trouwens ook dat hij in die tijd een hart had voor zijn eigen volk, omdat hij voelde dat ze maar weinig tijd nog hadden voor het oordeel van God om zich te bekeren. En hij had een passie om zijn eigen volk, het Joodse volk, te kunnen bereiken met het evangelie. Het is wel een beetje vreemd, aangezien, en we zullen het zometeen lezen in Galaten 2, aangezien dat hij, samen met Barnabas, erop werd uitgestuurd om de heidenen te bereiken met het evangelie. En Petrus en Jacobus en Johannes de Joden gingen bereiken. Hè? En de hoofdstad van de Joden was nog altijd in Israël en Jeruzalem. Dus zou Paulus zich zijn territorium hier te buiten gaan, zou hij hier een plan hebben bedacht? Misschien een stem van God, of hij dacht dat het God was, of een zekere passie en een drift in zijn eigen hebben gehad dat niet noodzakelijk van God kwam, maar hij wou het toch maar vervullen. Dus daarmee is het altijd belangrijk om de passies in uw leven, om ze te toetsen, amen, om ze te brengen naar de Heer. Want soms willen we iets zo graag, dat we stemmen gaan horen, dat we impressies gaan zien, dat we gevoelens gaan voelen, om ze maar te voelen. En ja, ik heb nu juist gezegd van, ja, je moet ze brengen bij God, maar wat betekent dat dan juist? Want eens iemand zo overtuigd is van zijn passie, ja, dan gaat hij van allerlei dingen willen horen. En de vijand gaat dan makkelijk Gods stem proberen te vervormen en doen alsof het Gods stem is, maar het is niet de stem van God. En zo zijn er al zoveel mensen op een verkeerd dwaalspoor geraakt door zogezegd de stem van God te hebben gehoord. Nu, ik zeg niet dat het hier in het geval van Paulus nog is. Ja? Ik laat dat nog in het midden. Ik geef u dan maar mee als advies. Dus hoe kun je dan toetsen? Het beste manier is altijd om het te delen met, eens dat je het natuurlijk aan de Heer hebt gedeeld, maar deelt met een broeder of een zuster in de Heer. Ja? Niet zomaar de eerste, de beste. Deel het met iemand die weet van het woord van God, die bekend staat omwille van zijn vruchten of haar vruchten, die een wandel in oprechtheid heeft, die met andere woorden, geen zot of zotin. Amen. Iemand die oprecht met de Heer wandelt, deel je last, je passie met die persoon. Laat die persoon daarvoor bidden. En als het van de Heer is, dan zal er wel een bevestiging komen. Amen. Dat is altijd belangrijk. Ik heb het nu niet over kleine zaken zoals wat ontbijt dat je moet gaan kopen. Hè? Je snapt wel wat ik wil zeggen. Hè? Ik heb het over belangrijke beslissingen, de partner. De aankoop van iets heel groots en je bent er niet zeker van. Ik heb het over zo'n zaak, belangrijke beslissingen in het leven en je bent niet zeker, hoor ik de stem van God hierin of niet. Deel het met een broeder of zuster. Amen. Vraag het aan je pastor, aan iemand waarvan je weet van die wandelt met de Heer. En ik ben ook niet bang om zijn advies of zijn mening te aanhoren. Want niet zomaar iemand gaan opzoeken waar je denkt van, oh, ik ga het aan die vrouw, want dan ben ik zeker van dat ik een goed antwoord ga krijgen. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar Paulus hier, in mijn mening, mijn bescheiden mening, en ik heb al lang op dit hoofdstuk zitten mediteren en nadenken en zitten lezen en allerlei commentaren zitten opzoeken. Heel veel commentaren zitten opzoeken. En in mijn mening, ik denk dat Paulus hier zijn eigen wil aan het volgen is. En hij gaat het advies van de broeders gaat hij in de wind slaan. Je moet weten, voor dit hoofdstuk, we hebben het een paar hoofdstukken gelezen in Handelingen 16, wou ze nog in een bepaalde regio binnengaan in Azië. Maar de Bijbel zegt dat de Heilige Geest ze niet toeliet die regio binnen te gaan en dat ze naar Macedonië moesten gaan, omwille dat Paulus een visioen had gezien. En dan gingen ze uiteindelijk naar Macedonië. Maar hier zien we nergens dat Paulus een visioen heeft gehad dat hij naar Jeruzalem zou moeten gaan. En integendeel, zijn broers en zusters zeggen van, ga niet. Ga er niet naartoe. Handelingen, we gaan even verder lezen. Ook een reden waarom dat hij op dat Pinksterfeest zou zijn, is omdat natuurlijk daar heel veel Joden zouden zijn. En hij dacht van, hoe meer Joden dat er zijn op dat Pinksterfeest, hoe meer mensen dat kunnen bereikt worden met het evangelie. Soms worden onze passies en hartstochten gedreven door iets wat heel vroom en religieus lijkt. En het lijkt goed, maar dat betekent niet dat het goed is in de ogen van de Heer. Dat betekent niet dat het op het juiste tijdstip is. Hè? Voor de Heer. Het kan misschien een goede bedoeling hebben. Het kan misschien zelfs heel bijbels lijken. Maar is het wel de timing van de Heer? Want dat is natuurlijk belangrijk. Handelingen 20, 22. Hij zegt nu ben ik op de weg naar Jeruzalem gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Dus hij zegt dat tegen de mensen die hij gaat verlaten. Hij zegt, ik ben gedreven door de geest. Ik weet niet wat me te wachten staat, maar ik ga problemen krijgen. Ja. En dan vraag ik mij af, als dit door de geest is, waarom waarschuwt de Heilige Geest hem? He? In iedere stad, met andere woorden, in iedere stad zijn er dus mensen die hem tegenhouden, die hem zeggen van, er gaan problemen komen. Ja? En er kwamen inderdaad ook problemen in Jeruzalem, want dit is de laatste keer dat hij naar Jeruzalem gaat en in Jeruzalem wordt hij in de boeien geslaan. Ja. Was het misschien Gods plan om voor hem nog niet in de gevangenis te zijn, dat hij nog veel jaren langer vrij had kunnen rondreizen, vrij had kunnen prediken? Was het in de wil van God om geboeid te gaan? Ik denk dat God wou dat hem nog wat langer vrij was. Ik ben daar niet 100% zeker van. Niemand kan er 100% zeker van zijn. Wat het juist is. We gaan even verder. Handeling 21 was dan de volgende versie die we tegenkwamen dat ermee te maken had. Paulus komt in een andere stad aan. Ze gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. En die leerlingen, geïnspireerd door de geest, zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Dus daar hadden we dat conflict. Dus Paulus zegt, ik ben gedreven door de geest. En hij komt in elke stad mensen aan. En Lucas dat schrijft, Lucas schrijft handelingen, die was trouwens bij Paulus, die was de hele tijd samen. Lucas schrijft, geïnspireerd door de geest, zeggen ze tegen Paulus dat hij niet mocht doorreizen. Er komen ook profeties, hij komt in een huis binnen van onze vriend, ik zal zijn naam vergeten, een van de zeven diaken, hoe noemt hij nu weer, met zijn vier dochters die profeteren. Ja, ik ben zijn naam vergeten. Iemand zal het wel tippen of zeggen. Hij komt daar in huis binnen met profeties. Er komt een andere binnen, Agabus, een profeet. En die zegt, dit zegt de Heilige Geest, zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. En toen we dit hoorden, drongen we aan de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Dus weer een andere waarschuwing. Dat is al de derde of de vierde waarschuwing dat naar Paulus wordt gestuurd van Paulus, niet gaan. Maar Paulus zegt, mannen, ik ben zelfs bereid om te sterven. Ik ben bereid om te gaan, het maakt niet uit wat er gaat. God heeft me geroepen, ik moet gaan. Ja. Nu, er zijn drie mogelijkheden hier. Ofwel, de eerste mogelijkheid is, ofwel heeft Paulus een martelaarscomplex. Had hij het in zijn gedachten, in zijn kop gedacht en had hij een zekere passie voor zijn verloren broers en zusters. En hij zou gaan en het maakt niet uit wat er gebeurt. Hij zou er zelfs voor sterven. Ja, dat kan. Er zijn veel mensen. Er zijn zelfs mensen die al voor minder zijn gestorven, voor wat zij dachten dat waar is. Hè? Als je denkt aan al die secteleden die zelfmoord hebben gepleegd, als je denkt aan bijvoorbeeld de Mormonen. Als je weet, de Mormonen, gesticht door Joseph Smith, in de 19e eeuw, die een visioen had gekregen van een engel, dat hij een nieuw verbond, voorbouwend op het verbond van Jezus Christus, want het zijn zogezegd christenen, maar een zekere engel heeft nog meer geopenbaard aan deze jonge man, hij was 14, Jozef Smit, en hij had dan zogezegd een nieuw verbond, of een extra verbond aan het nieuwe verbond, extra bepalingen. En die extra bepalingen waren onder andere dat Jezus Christus eigenlijk niet de laatste profeet zou zijn geweest, maar dus dat het leiderschap, het messiaschap, was natuurlijk in Jezus Christus. Hij is de messias, de bemiddelaar tussen God en mens, maar dat er nog mocht toegevoegd worden aan het woord van God. En natuurlijk, die Jozef Smit was dan de uitverkorene om van God, de uitverkorene, de heilige. Daarom dat die kerk ook, de Mormonenkerk wordt ook genoemd, de Church of the Latter-day Saints. De laatste der dagen heiligen wordt die genoemd. Omdat die Jozef Smit dus de profeet was van de laatste tijdperk, de laatste der dagen, de eindtijd. Ja, de eindtijd zeggen ze al duizenden jaren. Maar hij was dus de profeet die meer ging geven. En na hem was er dus een andere profeet. Dat is eigenlijk, dat wordt de president genoemd van de van die kerk. En vandaag is er dus ook een profeet en die mogen dus zaken aanpassen en dat behoort dus tot het schrift. Dat wordt aanzien als geïnspireerd door God. En dus Jozef Smit zag er geen graten in om meerdere vrouwen te hebben en dus laten we dat aanpassen, meerdere vrouwen. Er is een heel strikte onderscheiding tussen man- en vrouwenrol. Vrouwen aan de haard, mannen is natuurlijk het hoofd van gezin. Vrouwen zijn het bezit, letterlijk bezit, ja, van de man. En al die heel letterlijke wetticistische opvattingen van het schrift. Je zou denken, van wie trapt daar nu in? Wie trapt daar nu in? Ook zo heel gekant tegen de overheid, gekant tegen wereldse machten. Ze zijn hun eigen commune, ze zijn hun eigen baas. Ze zijn voornamelijk gevestigd in Utah, in Amerika, waar ze hun kerk hebben, hun heilige kerk. Een heel grote kathedraal, hebben heel veel geld, hebben heel veel vermogen, hebben hun eigen drukkerij. Heel veel vermogen, zijn heel rijk. Je zou denken van, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu dat vanuit een 14-jarige snottaap, bij wijze van spreken, met een visioen van een engel, terwijl dat Paulus ons heeft gewaarschuwd, als er ik of een engel uit de hemel een ander evangelie komt prediken, laat hem vervloekt zijn. En die prediken dan de Bijbel plus aan hun eigen boek, volgens Jozef Smit dan. Hoe komt dat die mensen nu toch nog met miljoenen zijn? Wel, dat zijn. En allemaal zeggen ze, we hebben van de Heilige Geest gehoord. We hebben van God gehoord. En de Heilige Geest heeft me gezegd om naar Utah te gaan. En de Heilige Geest heeft me gezegd om met die man te trouwen. En mij te onderwerpen aan die man. En de mannen zeggen, en de Heilige Geest, ze noemen dat de Hemelse Vader trouwens. De Hemelse Vader heeft gezegd, dat is de naam van God, de Hemelse Vader. Ja, en de president heeft het goedgekeurd. Heeft gezegd om te trouwen met die en heeft er een nieuw uit gekozen. Want na een paar jaar zijn ze een vrouw beun, dus hebben ze een nieuw nodig. En de Heilige Geest heeft dit gezegd. Ja, dan vraag je af, van waar horen die? Amen. Dus, hoe kwam ik daar nu weer op? Ja, mensen kunnen soms kunnen verleid zijn en misleid door religieuze geesten die zich voordoen als de stem van de Heilige Geest. Het is daarmee dat we moeten oppassen om niet zomaar elke passie, hartstocht of innerlijke stem zomaar direct op in te gaan. We moeten leren de stem van onze God onderscheiden van al die andere stemmen. En daarvoor is studie van het woord van God belangrijk. Belangrijk dat je geen fastfood bijbelstudies doet. Snap je wat ik wil zeggen? Fastfood bijbelverzen tot je nemen. Dat zijn bijbelverzen uit de context gerukt en je eet ze op Je bent de volgende dag al vergeten. En je hebt weer een fastfood bijbelvers nodig, snap je? Dat zijn bijbelversen die je gebruikt voor eigen... Ja, voor uw eigen ontplooiing. Maar het woord van God moet geïnterpreteerd worden volgens bepaalde regels. Volgens bepaalde methoden. Ja? En dat heeft natuurlijk meer tijd nodig. Dat heeft meer intensiteit nodig. Het is makkelijk om gewoon je Bijbel op te slaan en ergens op een vers te landen en zeggen van, hoppla, dit is voor mij vandaag. Nee. Amen. Bestudeer een keer een heel boek, bestudeer een keer een heel hoofdstuk, lees een keer commentaren erop na, lees een keer een bijbelstudie met al die schriftverwijzingen erin. Ken je zo'n bijbel met allemaal cijfertjes ernaast bij elke verso en verwijzingen naar andere teksten? Het is heel goed dat je die andere teksten ook een keer leest, want die verklaren meestal wat die tekst wil zeggen. Oké, dan neem meer tijd in beslag, maar dan ben je niet bezig aan fastfood Christianity, hè? Het is daarmee, daar word je gezonder van. Waar waren we? Ja, Paulus. Hij mocht hem nu naar Jeruzalem gaan of niet? Ja, er zijn dus drie interpretaties. Dus de eerste interpretatie, zoals ik zei, ofwel leidt hij aan een martelaarscomplex, ja. En denkt hij dat hij moet sterven? En denkt hij wat er ook moet gebeuren? Het maakt niet uit, ik ga er gewoon voor. Ah ja, zo ben ik erop gekomen. Ja, omdat sommige mensen echt willen sterven voor het geloof en rare dingen doen willen voor het geloof, terwijl God dat nog niet eens verlangt van hun. En dus de vraag is, ja, was het Gods wil inderdaad hier ook voor Paulus om in de boeien geslagen te worden? Sommigen zeggen van nee, dat was Gods wil niet. Hij leed aan een martelaarscomplex. Ja, dan heb je een andere mening. Die zegt van, kijk, God liet gewoon weten aan Paulus wat de opties waren en hij mocht zijn eigen beslissing nemen. Maar God had hem gewaarschuwd, als je gaat, gaat dit en dat gebeuren. Het is aan u om de beslissing te nemen, jij mocht zelf kiezen. Paulus had misschien nee kunnen zeggen, had ook ja kunnen zeggen zoals hij heeft gedaan, maar hij had ook nee kunnen zeggen. Dus dat is een mening van een andere set van theologen en bijbelkennis. En dan heb je de andere, en dat is het grootste gedeelte, die zegt van Paulus volgde de Heilige Geest en het zijn de mensen rondom hem die verkeerd waren. Het zijn de mensen die, zoals we juist hebben gezegd, geïnspireerd door de Geest. Ze hebben een profetie gegeven, maar ze hebben het verkeerd geïnterpreteerd. Dat is wat dat de meerderheid van de bijbelkennis zegt, dus dat Paulus juist was, maar de mensen rondom hem hebben verkeerd advies gegeven. Nu, gezien de omstandigheden en wat er gebeurt, is nadien, denk ik toch niet dat ze gelijk hebben. Wat ik ook trouwens wil vermelden is Galaten 2, waarin we helemaal op het einde lezen. Hier, vers 7. Laat 2, vers 7. Toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besneden. Want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen. Dus dat was zijn werk. Paulus, in zijn brief naar de Galaten, schrijft over de meeting in Jeruzalem, in Handelingen hoofdstuk 15 was dit, dat de kerk had gezien, het leiderschap had gezien, en daarmee bedoelt hij Jacobus, Johannes en Petrus, hadden gezien de bediening van Paulus en Barnabas is naar de heidenen, naar de onbesnedenen. En Jacobus, Kefas en Johannes gingen naar de besnedenen. Hier zegt hij het nog eens. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Dit is geschreven aan de Galaten en hij geschreven in de jaren 50, begin jaren 50. En hij schrijft hier over het voorval wat gebeurd is in Handelingen 15. Dus voor zijn gevangenneming. Dus ik vraag me af, Paulus, als uw bediening was om naar de heidenen te gaan, niet naar de besnedenen, naar Jeruzalem, waar Jacobus en Kefas en Johannes zaten, waarom had jij dan zo'n hartverlangen om toch nog naar Jeruzalem te gaan, om toch nog daar het evangelie te gaan proberen te verspreiden, terwijl dat Jacobus daar al zat? Want het is juist door daar naartoe te gaan dat je in boeien bent gekomen. Ik wil dat maar even bij vermelden. We mogen kritisch zijn. Als Paulus kritisch kan zijn op Petrus en hem uit te maken als hypocriet, dan kan het ook andersom gebeuren. Goed, volgende. Dus hij komt uiteindelijk aan in... Dus hij komt uiteindelijk in Jeruzalem aan. En vers 17, Handelingen 21. Bij onze aankomst in Jeruzalem ontvingen de gelovigen ons gastvrij. En de volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. Jacobus, een beetje de baas van Jeruzalem. De kerk in Jeruzalem, sorry. Bij wie alle oudsten waren samengekomen. Nadat Paulus hem begroet had, vertelde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn verkondigingswerk onder de heidenen tot stand had gebracht. Dus hij vertelt, oh, zie wat er allemaal gebeurd is. Heidenen van alle soorten, rassen, kleuren, talen, ze ontvangen de Heilige Geest, er worden er gedoopt, fantastisch. En toen ze dat hoorden, dat zijn dan de Joodse christenen, prezen en eren ze God en zeiden, je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard en alle leven vol overtuiging volgens de wet. Dat is het antwoord van Jacobus. Allee, van de oudste. Het staat niet bij dat van Jacobus is. Misschien Jacobus, omdat hij de voorzitter was. Ik weet niet. Maar ze zeggen, broeder, ze prijzen, oh, fantastisch, maar moet jij een keer wat weten, Paulus? Wat hier gebeurt in Jeruzalem. Duizenden, in het Grieks myriad. Duizenden Joden hebben het geloof, hebben Jezus aanvaard als Messias. En weet je wat, Paulus? Alle leven vol overtuiging volgens de wet. Dat vind ik een heel vreemde uitspraak. Omdat Paulus, als je zijn brief naar Galaten leest, is niet zo echt meer een voorstander van de wet, maar meer gered door genade. En in Jeruzalem zitten ze precies nog volgens de wet te leven, de wet van Mozes. Met zijn besnijdenis en met zijn feestdagen in ere houden en met zijn reinheidswetten en met beloften en misschien zelfs nog offers brengen. Misschien was ook nog onderdeel dat ze deden. Ja, ze hadden Jezus wel aangenomen, maar ze zagen al die zaken van de wet, ze zagen dat als een soort van symboliek dat ze nog konden blijven doen. Het was misschien wel vervuld in Christus, maar het was nog altijd leuk als herinnering en als symboliek om het te blijven doen. En ze dachten misschien, oké, we zijn Joods, we zijn zo opgegroeid, we zijn besneden, maar ze waren nog niet klaar. Nu dat ze tot geloof zijn gekomen in Christus, waren nog niet klaar om dat zomaar allemaal op te geven. Ze waren daar nog niet voor klaar. En dus, ze wisten dat Paulus andere zaken predikte. Zullen we even... verder lezen. Handelingen 21, vers 21. Nu is hun verteld dat jij de Joden die onder de heidenen wonen aanspoort tot ontrouw aan Mozes. Je zou beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en dat ze zich niet aan de voorschriften hoeven te houden. Hoe weerleggen we dit? Ze zullen ongetwijfeld horen van je komst. Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn bij ons 4 mannen die een gelofte hebben afgelegd. Neem hen met je mee. Laat je samen met hen reinigen en betaal voor hen de kosten van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die over jou worden verteld onwaar zijn en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft. Oké. Dus het plannetje van de oudste, waaronder Jacobus zat, was van, Paulus, we hebben gehoord, roddels, dat jij tegen de Joodse christenen zit te zeggen dat ze Mozes moeten verlaten. Nu, dat kan misschien wel waar, dat kan wel waar zijn dat dat leugens zijn, want Paulus heeft inderdaad altijd zijn brieven geschreven, voornamelijk naar heidense christenen, dat die niet meer waren gebonden aan de wet. Maar hij ging ook verder, hij zei ook, eens dat je de wet terug begint te volgen, moet je aan alle punten van de wet houden. Maar de wet kan u niet rechtvaardig maken. Hij heeft zelfs tegen Paulus gezegd, wacht, we zullen eens even gaan laten lezen, dan weet je eigenlijk wat onze vriend Paulus eigenlijk aan het prediken was. Na verloop van 14 jaar, Galaten hoofdstuk 2. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus. Dat was mij een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek was. Dat wil alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen. Wacht, ik moet een paar overslagen, sorry. Sorry. Dit moet ik overslagen. Oké, vers 10. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunen. Dat is ook precies waarvoor ik me inzet. Vers 11. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. Andere Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Oké. Petrus. Paulus noemt Petrus een huichelaar. Omdat Petrus, ja, was een Jood inderdaad. En wanneer hij in heidens gebied was, at hij met de heidenen. Maar wanneer dat er dan afgezanten van Jacobus kwamen, uit Jeruzalem dus, Joodse christenen, die voor hun was het dus belangrijk dat de wet in ere werd gehouden, hè, onder de Joden, dat bleef je doen. En uit angst voor die voorstanders, uit angst voor die Joden van Jeruzalem, deed Petrus dan opeens mee en ging hij dan opeens als een Jood gedragen. Terwijl hij dat voorheen niet deed. En dat daarna Petrus aanstoot aan. En hij zegt, toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen, je bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Paulus zegt tegen Kefas, tegen Petrus, je bent een Jood, maar je leeft als een heiden. Dus zelfs Petrus leefde niet zoals ze in Jeruzalem deden. Hè? Waren zelfs niet vroom voor de wet. Hè? Zoals Jacobus zegt van, hey, Paulus, oh, duizenden Joden zijn tot geloof gekomen en ze zijn alle vol met hartstocht voor de wet. Maar zelfs onze vriend Petrus, volgens Paulus, deed dat niet. Maar onder druk van anderen begon hij dat dan wel te doen. En dus zegt Paulus, je bent een hypocriet, je bent een huichelaar, want nu breng jij verwarring onder de heidense gelovigen. Want je zegt nu eigenlijk dat zij ook de wet in ere moeten houden, terwijl het niet zo is. Hij zegt hier, vers 15, hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardig wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Hij is redelijk duidelijk wat hij hier zegt. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Ik vind dat toch redelijk duidelijk. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof, niet volgens de wet, in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets zijn gestorven. Oké. Dus hij zegt dit allemaal in de brief naar de Galaten. Oké, de kerk in Jeruzalem had die brief waarschijnlijk niet. Misschien hadden ze die wel. Misschien hadden ze er kopieën van gekregen. En hadden ze dat gehoord? Laten we even teruggaan naar Handelingen 21. En hadden ze dus ervan gemaakt dat Paulus dus de Joodse gelovigen aan zit te zetten van te stoppen met de kinderen te besnijden en niet aan de voorschriften hoeven te houden. Ik denk dat Paulus vooral inderdaad was bezig dit te verkondigen naar de heidenen en dat hij de Joden liet doen in hun geloof. Maar in zijn brief spreekt hij dan toch wel redelijk wat straffer. Hij noemt zelfs Peter is een huichelaar, hè, omdat hij zo van links naar rechts... Maar eigenlijk gaat Paulus nu juist hetzelfde doen. Paulus gaat nu zelf eigenlijk redelijk, in mijn opinie, redelijk hypocriet doen. Laten we even lezen. Dus ze stellen voor, Paulus, vriend, we hebben hier roddels over u, hoe kunnen we dat ontkrachten? Hè? Want ze horen hier allemaal dingen over dat jij de wet niet meer zou naleven... En om die roddels te ontkrachten, gaan we een offer brengen. Hè, samen met die vier gelovigen hier, vier mannen die een gelofte hebben afgelegd. En dat is waarschijnlijk de Nazareerse gelofte. Dat was een gelofte, dat komt uit Numeriek hoofdstuk 6, Oud Testament natuurlijk. Waarin dat je voor een bepaalde tijd je haar niet mocht knippen. Je mocht geen wijn drinken, je moest dus een beetje als een monnik leven. Natuurlijk waren er nog geen monniken toen. En na een tijd mocht je dan je haar knippen en dat brengen naar de tempel als een offer. En dat was dus een belofte afgelegd aan de Heer. En ze zeggen, hier zijn er zo vier mensen. Neem hem met je mee, laat je samen met hen reinigen. Want reinigen betekent omdat Paulus uit een heidens gebied kwam. Hè, hij kwam vanuit Efeze en zo, heidens gebied. Tempel binnenkomen, Jeruzalem binnenkomen. Ja, dat gaat zomaar niet. Je moet u reinigen, want je komt uit heidens gebied. Dat alleen al druist in tegen de geest van Christus. Want er is geen onderscheid meer tussen heiden en joden. Hè. Maar Paulus doet daaraan mee. Hij gaat zelfs betalen voor de kosten van de offers. En dan kunnen ze hun haar afschrijven. En de reden waarom dat ze dat willen doen, omdat dan iedereen gaat inzien dat de verhalen die over jou worden verteld onwaar zijn en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft. Wat betreft de heidenen die het geloof hebben aanvaard, hen hebben we schriftelijk op de hoogte gesteld van onze beslissing dat ze zich in acht moeten nemen voor vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt voor bloed, voor vlees waar nog bloed in zit en verontucht. Ze zeggen met andere woorden, de heidenen moeten dat niet doen, hey, want dat weten we wel, dat hebben we in Handelingen hoofdstuk 15 beslist, dat zij zich niet aan de wet moeten houden. Dat hebben we zo beslist. Dus Paulus, don't worry, dit is alleen voor ons Joden, hè, dat we dat doen. De heidenen moeten dat niet doen. Ja, die moeten zich niet houden aan de wet enzovoort, maar wij doen dat wel. dat is toch totaal verkeerd? Er zijn geen twee aparte volkeren meer. Allee, dus de Joden moeten dan wel houden aan de wetten en vroom zijn en offers brengen. En rare reinigheidsrituelen doen, maar de heidenen moeten dat niet doen. Er zat iets serieus verkeerd in die kerk van Jeruzalem. Zij hadden nog niet door dat het oude verbond Met al zijn symboliek en al zijn ritueel en heel zijn economie, zoals we dat noemen. Dat dat aan het kruis was genageld en dat dat gepaste tijden ging verdwijnen. En het is ook verdwenen. Dankzij de vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus. Wat ongeveer 10 jaar na deze gebeurtenissen zou gebeuren. De gebeurtenis in 70 na Christus, de vernietiging van de tempel, vernietiging van Jeruzalem, is eigenlijk na het kruis van Christus de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Na de komst van Jezus aan het kruis en zijn dood, zijn opstanding, heel zijn bediening. En misschien ook nog na de Pinkster, de neerdaling van de Heilige Geest en zo verder, is de vernietiging van Jeruzalem 40 jaar nadien en een generatie nadien een van de belangrijkste gebeurtenissen. Want dat liet zien dat de woorden van Jezus, de profetie van Jezus, is uitgekomen. Dat liet zien dat nu de oude zaken, wat die mannen hier in Jeruzalem, Jacobus onder andere, dat gedaan is. Dat hoeft niet meer in ere te houden. Dat hoef je niet meer doen om de liefde van God af te kopen. Hoef je niet meer doen om God te plezieren. Sommigen zouden misschien zeggen, ja, maar ja, dat zijn allemaal symbolieken en naar de tempel gaan en zo'n lammetje brengen en u besnijden en een offer brengen. Dat kan ons doen herinneren aan het offer van Jezus. Ja, dat kan misschien goed zijn, maar hoe verwarrend is dat voor de heidenen? Hoe verwarrend is dat? Na een tijd ga je religieus worden. Na een tijd ga je denken van de handelingen die je doet, brengen voor jou rechtvaardiging. En dus, als Jezus heeft gezegd dat die zaken gaan vernietigd worden, kan je maar beter niet in die stad zijn. Hij zei het in Matteüs 24, in Lucas 21 onder andere. Hij zegt hier in Lucas 21, vers 20, hij zegt, wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Hij zegt dit wanneer de apostelen zich afvroegen van over de tempelgebouwen die daar allemaal stonden. En ze zeiden, wauw, wat voor een magnifieke gebouw staat in Jezus draait om en hij zegt, geen steen ga hier nog op elkaar staan. En dan vragen ze aan Jezus, wanneer zullen deze tekenen zijn? Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wanneer zal het einde der tijden aanbreken? Want het einde der tijden is het einde van dat tijdperk, van het tijdperk van Mozes, het tijdperk van het oude verbond. Het is niet het einde der alle einden die er nog moeten aankomen. Nee. Als je Matteüs 24 en Lucas 21 verder leest, dan gaat het over de vernietiging van Jeruzalem. En hij zegt, als je dat ziet, dat Jeruzalem door legertroepen ontzettend is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet de berg invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat, in vervulling zal gaan. Amen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben, want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in de gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dus, dit zijn de woorden van Jezus. En het goede nieuws was, de troepen van Rome zijn in 66, onder leiding van Vespasianus en Titus, zijn naar Jeruzalem getrokken. En er was een oponthoud, er was een burgeroorlog in 68 gaande. En de troepen moesten stoppen en moesten terugkeren. En dat was een uitgelezen moment om te vluchten uit de stad Jeruzalem, die ondertussen stilaan maar zeker ging belegerd worden. En alle christenen die de woorden van Jezus hadden herinnerd, die nog in Jeruzalem waren, zijn gaan vluchten naar een zekere stad genaamd Pella. Dat is geschiedenis, Eusebius schrijft erover. En zijn allemaal ontkomen aan het oordeel dat zich in 70 na Christus heeft voltrokken, dat de stad volledig met de grond gelijk is gemaakt. En meer dan 1 miljoen Joden zijn daar toen gekruisigd geweest door de Romeinen en afgeslacht geweest. Maar geen enkele christen die de woorden van Jezus in ere heeft genomen. Terwijl Jezus zegt, wanneer dat je ze omsingelt, weet dan de verwoesting van de stad nabij zijn, vlucht en gaat. Maar weet je wat de Joodse gelovigen zeiden? Joodse gelovigen in de stad, toen als ze de Romeinen zagen naderen, zeiden van niks van God gaat ons de overwinning geven. De Messias gaat opdagen. De Messias gaat opdagen en God gaat ons de overwinning geven en we gaan niet vluchten, wij gaan deze Romeinen verslagen. En ze hebben toch 3 jaar stand gehouden, ja, en dan zijn ze verslagen geweest, met de grond gelijk gemaakt. En in die tijd zijn valse messiassen opgestaan, die allemaal zeiden dat zij de messias waren, allemaal zeiden die dat de Romeinen gingen verslagen. En het volk, de Joden, hebben daarnaar geluisterd en zijn daar gebleven. Amen. Dus het was belangrijk voor de christenen om te weten, dit was een teken van de oude zaken zijn gepasseerd. Hebreeën zegt het als volgt. Hebreeën 8, vers 6. Fantastische brief, de brief naar de Hebreeën. Niemand weet wie dat geschreven heeft, waarschijnlijk Paulus niet. Maar die maakt dus een vergelijking tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En hij zegt onder andere over Jezus in hoofdstuk 8. Hij zegt, Jezus is aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen, een betere belofte. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven te komen. Dus hij zegt dat. Het tweede, het nieuwe is beter dan het oude. Dus waarom houden we nog het oude in ere als het nieuwe beter is? En dan zegt hij, in vers 13, op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. Of in de NBG-vertaling. Wat verouderd en verjaard is niet ver van verwijdering. Grootnieuwsbijbel. Alles wat verouderd en verjaard zal spoedig verdwijnen. Dit is geschreven in de jaren 60 trouwens. Begin jaren 60. Boek van Hebreeën. In een tijd waarin vele christenen werden verleid om terug te gaan naar de tempel. Om terug te gaan naar het oude verbond. Om daar zekerheid te hebben. Om daar geen vervolging mee te maken enzovoort. Maar de schrijver zegt, het nieuwe verbond waaronder wij nu leven en zijn gered, is veel beter dan het oude. Dus waarom teruggaan naar het oude? Want dat is verouderd, dat is verjaard en dat gaat spoedig verdwijnen. Met andere woorden, de symboliek daarvan stond nog steeds voor hun neus. De tempel was daar nog. Snap je? Het was reeds aan het kruis verouderd gemaakt. Aan het kruis was het reeds beslist. Het is gedaan met het oude verbond. Maar de symbolieken, de restanten ervan, zouden nog 40 jaar rechtop blijven. Een soort van genadeperiode voor de Joden, voor het Joodse volk. Om in te zien, om tot besef te komen, een bekeringsperiode. Om te zien van, hey, al die dingen zouden we doen, die symbolieken, wijzen naar een zekere man genaamd Jezus. En eens dat we Jezus hebben gezien, hoeven we die symbolieken niet meer te doen, want Jezus is nu de vervulling. Snap je? Amen. We hoeven geen speciale dagen meer in ere te houden. Wilt jij dat doen? Het brengt u niks bij. We hoeven niet meer besneden te worden. We hebben nu een besnijding van het hart. Amen. Dat is het ontvangen van de Heilige Geest, een nieuw hart krijgen. Dank de Heer. De Sabbat in ere houden, wilt jij dat doen? Dat is goed, dat kan u rust brengen, dat kan misschien fysieke rust brengen. Maar voor God is nu de Sabbat het ontvangen van Christus. Hij is onze rust. Amen. Rusten van onze eigen werken. Snap je wat ik wil zeggen? Wil jij rein en onrein eten beschouwen? Wil jij bepaald vlees niet eten? Dat is goed, doe dat maar. Dat zal wel lichamelijke voordeel hebben, bepaalde dieetdinges. Maar daarvoor krijg je niet de goedkeuring van God. Daarvan word je niet innerlijk rein. He, want Jezus heeft gezegd, het is niet wat in de mond gaat dat u onrein maakt. Het is wat eruit komt. Amen. Kan iemand amen tippen in de geest? In de chat. Maar dat zal dus spoedig verdwijnen. Dank wel, moeder. En het is ook verdwenen. Prijs de Heer. Ben je niet blij? Aan de ene kant is het verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Verschrikkelijk. Een miljoen Joden hebben de straf, het oordeel van God, waar Jezus had voorspeld, gekregen. Maar tegelijkertijd was dit het definitieve teken. De definitieve splitsing van het christendom van het jodendom. Voorheen, zoals dat we lezen, hè, met Jacobus, die Paulus eigenlijk wil doen compromitteren, van kom, hè, laten we een offerke brengen, dan kan iedereen zien dat je aan de wet houdt. Terwijl dat Paulus dat eigenlijk niet wil doen, want hij schrijft tegen de wet. Maar hij gaat het toch doen. Maar zwart, verzwiet. Maar ben je niet blij dat we het nu duidelijk weten, prijs de Heer, dat wat er gebeurd is, waarover in het boek van Openbaringen wordt verteld, heel het boek van Openbaring is een scheidingsakte. God die scheidt van het natuurlijk Israël, om spiritueel Israël aan te nemen, de kerk. Amen. Heel het boek van Openbaring is één oordeels perkamentrol dat ontvouwen wordt met allemaal bazuinen en trompetten en schalen van de wraak en de toren van God die uitgegoten wordt over Jeruzalem. En natuurlijk komt er ook nog een deel nadien wat er daarna gebeurt. Maar dit was een belangrijk document in de jaren 60 dat mensen konden lezen en zien van we moeten maar beter zien dat we hier weg zijn. Weg uit Jeruzalem. Want God gaat terugkomen in oordeel. Maar zij die in Christus zijn, amen, konden vluchten. Maar zwart, om terug te gaan. Teruggaan naar Paulus. Wat was het antwoord van Paulus? Daarop nam Paulus de vier mannen met zich mee. De volgende dag liet hij zich samen met hen reinigen en ging de tempel binnen, waar hij bekendmaakte wanneer de reinigingsperiode zou aflopen, zodat daarna voor ieder van hen het offer gebracht kon worden. Oké, dus Paulus doet mee. Hij neemt hier zijn motto, zijn levenswijsheid in het extreme. Zijn levenswijsheid in 1 Korinthe 9, waarin hij zegt, voor de Joden word ik een Jood, voor de heidenen word ik een heiden. Ik word wie ik moet worden om zo het evangelie te brengen. En je weet wel, in 1 Korinthe 9 zegt hij dat, vers 19 tot en met 23. Hij wil met andere woorden zeggen, ik doe veel om het evangelie te brengen. Maar hier denk ik dat hij misschien een stap te ver is gegaan. Hij was van plan, zijn intentie was, oké, ik kan hier deze mensen mee doen. Ik wil geen ruzie maken, ik wil laten zien dat ik nog Joods ben. Want ik wil het evangelie komen brengen, ik wil dat ze openstaan voor wat ik te zeggen heb. Dus ik zal maar meedoen met dit offergedoen. Want de andere kant zou je zeggen van Paulus, is dit nu niet het uitgelezen ogenblik? Is dit nu niet het perfecte moment om te zeggen tegen Jacobus en de oudste van, mannen, waar zijn jullie al mee bezig? Waarom ga jij dat juk, zoals hij tegen Petrus heeft gezegd, weet je wel, in de brief van Petrus? Jij bent toch een hypocriet? Hè? Je leeft als een heiden, maar hier waren het inderdaad, oké, het waren allemaal Joden. En ik denk, er speelt natuurlijk wel wat meer mee, achtergrondinformatie, in die tijd waren de Romeinen heel gekant tegen de Joden. En de Joden werden heel nationalistisch. Zij gingen zich meer en meer kanten tegen de Romeinen, meer en meer kanten tegen de heidense invloeden. En er waren opstanden en revoltes en zo verder. En ik denk dat Paulus het niet aandurfde, om zich daartegen te verzetten, omdat er een heel grote nationalistische gevoel en sfeer was, waar blijkbaar zich ook meester maakte van deze Joodse gelovigen, dan Joodse christelijke gelovigen. En dus deden ze maar mee met al die wetticistische zaken. Maar uiteindelijk ging dat wel tegen Paulus keren. Wat is het resultaat van heel het plannetje, hè, om het volk, hè, te laten zien van hij is toch nog Jood, om ze wat tevreden te stellen? Maar was heel het plannetje wel, het uitkomst van het plannetje wil lezen. Toen de 7 dagen van de reiniging bijna verstreken waren, dus het offer was nog niet helemaal gegeven, zagen Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze grepen hem vast en brachten grote opschudding teweeg onder de tempelbezoekers. Dat waren trouwens die Joden waarvan hij alles moest gaan vluchten een paar hoofdstukken terug. Die waren hier nu ook in Jeruzalem. Misschien had hij toch niet moeten gaan naar Jeruzalem. Hij is er al van moeten gaan vluchten in Handelingen 18. De Joden uit Azië, waarvan hij is moeten gaan vluchten. Hij is er al, en nu zijn ze daar terug, in Jeruzalem, op dezelfde dag. Op dezelfde tijdstip. Oh ja, want het was Pinksterfeest. En ze schreeuwen: Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht en daarmee heeft hij deze heilige plaats ontwijd. Ze hadden hem namelijk kort tevoren met de Efezer Trofimus in de stad gezien en ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer en er stond een volksoploop en Paulus werd hardhandig de tempel uitgesleurd en meteen werden de tempelpoorten gesloten. Met andere woorden, ze gingen hem vermoorden. Ze gingen hem stenigen. Ja? Maar de genade van God komt tussen beiden. Meteen verzamelde hij een groep soldaten en centurions, haastte zich de trap af naar de tempel. Toen de Joden de tribune met zijn soldaten zagen nader, hielden ze op Paulus te slaan. Dus Paulus wordt gered door heidenen. Wordt gered door de Romeinen. want ze gingen hem lynchen. Ze waren op het punt, stonden op het punt hem te stenigen, want daar hadden ze vreemd genoeg eigenlijk autoriteit voor. Dat mocht binnen hun eigen tempelgrenzen, als daar inderdaad heidenen binnen zouden gaan en hun tempel verontreinigen, mochten ze daar korte metten mee maken. Heb ik ergens in een commentaar gelezen. Natuurlijk worden er leugens verspreid over Paulus hier, dat hij een Griek mee de tempel zou hebben binnengebracht. Wat natuurlijk Gods lastering is in de gedachten van de Joden en in de wetten van de Joden. En dus mochten ze deze man dus eigenlijk, Paulus, oordeel erover vellen. Maar de genade van God is tussengekomen en hij wordt niet direct vermoord. We gaan er volgende week verder over wat er nog gebeurt. Zal de laatste les worden in de overhandelingen. Lang vooral kort te maken, hij spendeert de volgende 2 à 3 jaar in gevangenschap. Hij geraakt uiteindelijk wel in Rome en kan daar getuigen. Maar de grote vraag blijft natuurlijk, heeft het hetzelfde effect gehad, moest hij niet naar Jeruzalem zijn gegaan? Hij is naar Jeruzalem gegaan, in mijn mening, ik denk dat hij het beter niet had gedaan, had niet moeten compromitteren. Zijn plannen om te evangeliseren onder deze Joodse bevolking is niet uitgekomen. Lees maar verder. Hij probeert zijn getuigenis te doen onder de Joodse bevolking en na een paar zinnen wordt hij al de mond gesnoerd. hij heeft wel brieven kunnen schrijven in gevangenschap. Hij is uiteindelijk inderdaad naar Rome geraakt. Maar ik denk dat dit allemaal de genade van God is. Dat God elke situatie, amen, kan omdraaien, naar zijn hand kan zetten. God wist natuurlijk van tevoren wat Paulus zijn beslissingen ging zijn. En ik denk dat ergens Paulus zich misschien ook heeft bekeerd. En daarna nog straffer is beginnen schrijven in zijn brieven over de wet en de genade. Dat hij nog duidelijker probeert te maken van, dit is niet de weg. De oude weg is voorbij, er is een nieuwe weg. Misschien heeft hij daar lessen uitgeleerd. Amen. In ieder geval, belangrijk om te weten, genade van God, en ik eindig hiermee, genade van God, amen, is groter dan onze eigen fouten, onze eigen plannen, dan wat mensen u willen aandoen. Blijf dicht bij zijn genade, blijf dicht bij zijn goedheid, amen, blijf dicht bij zijn stem, amen. Elke beslissing, grote beslissing dat je neemt, amen, toets het met het woord, toets het met een andere broeder of zuster, amen. Sta open voor correctie, sta open. Ik denk dat Paulus niet open stond voor correctie. Hij had een bepaald plan in gedacht, wat ik ook mocht zeggen, het maakt niet uit. Ik ga, ook al moet ik sterven, wel, hij was bijna dood. Maar God zei, nee, het is nog niet uw tijd. Je moet nog naar Rome. Ik had misschien een andere weg gewild, maar oké, dan zullen we het nu zo doen. Oké, Paulus, jij mocht kiezen. Het is de moeilijke manier. Amen. Ik vind het in ieder geval interessant om er vragen bij te stellen. Interessant omdat Lucas dit allemaal heeft geschreven. Lucas had dat ook niet. Hij had dit niet moeten schrijven. Hij had het allemaal kunnen vergeten. En zeggen van, we gaan dat niet opschrijven, Paulus. Hè? Want iedereen had toch wel een flater begaan. Hè? Nee, hij heeft dat opgeschreven ook om gewoon te laten zien. Zelfs de heilige mannen van God maken fouten. Petrus wordt een huichelaar genoemd, maar Paulus is er niet vies van om hem eigenlijk terecht te wijzen. En ik denk dat Lucas misschien hier ook eigenlijk hetzelfde probeert te doen. Ja? Zo toch een beetje te zeggen van, ja, Paulus. En trouwens, waar was trouwens de offering dat ze van al die kerken hadden gekregen? Hè? Wordt niet over geschreven. Hè? Dat gingen ze maar brengen aan de kerk van Jeruzalem. Er wordt geen woord over geschreven dat ze dat overhandigd hebben, dat ze blij waren of zo. Daar wordt niks over verteld. Dat wordt ineens helemaal vergeten, omdat er ineens evenementen bezig waren. Dat is het. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord, Heer. Laat ons steeds, Heer Jezus, de stemmetjes die we horen in ons binnenste, de passies die we zo graag willen najagen, Vader. We willen dat ze van jou komen, Heer. We willen dat het uw passies zijn, hetgeen dat uw hart doet slagen, Heer. Laat het niet wetticisme zijn, laat het niet religiositeit zijn, Heer Jezus. Laat het niet ons eigen perfectionistisch denken zijn, Heer Jezus. Laat het komen van u, Heer. Laat het komen, Heer Jezus, van, gemotiveerd vanuit uw genade, gemotiveerd vanuit het werk dat u heeft gedaan aan het kruis voor ons, Heer. Dat alles wat we doen en zeggen en beslissen, laat het gebeuren in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.
Amen, God zegen. Nee, dat was mooi in koor.